Welkom bij seizoen 3 van de Sales Café podcast, een podcast van Marchand Sales Agency.
Ook in dit seizoen delen we praktische tips en tricks die je direct kunt toepassen. En gaan we in gesprek met inspirerende experts uit het vakgebied.
Verwacht je dus opnieuw aan waardevolle inzichten, strategische handvaten en boeiende verhalen die jouw sales en business development skills naar een hoger niveau tillen.
Ik ben Philippe.
Ik ben Thomas.
En welkom bij het Sales Café.
Ah, Filip.
Hallo, dag Thomas.
Een goede avond, Filip.
Een goede avond.
Wij zitten vandaag niet op jouw zolder, nog in de Antwerpse Brouwcompagnie.
Dat klopt ook.
Waar zitten wij vanavond?
Ah, Marchand Goes International, Thomas.
We zitten in Eindhoven.
We zitten in Eindhoven, ja, voilà.
En dus, het is de laatste aflevering van dit seizoen.
Ja, inderdaad. Dat klopt.
Oh. Ja. Nu, goed nieuws, we gaan ook een vierde seizoen maken.
Ja,
dus dat, dat gaan we alvast meegeven. Nu, we willen het seizoen eindigen in schoonheid, zoals ze dat in België zeggen. Vorig seizoen, seizoen 2, zijn we geëindigd met de voorzitter van de Uitvaartunie, Cédric Messiaen. Dat was een heel speciaal onderwerp. En we dachten, we willen dat opnieuw doen.
Ja.
Opnieuw impact maken, opnieuw gaan zoeken naar sectoren waar dat business development, sales, verkoop in het algemeen, toch een speciaal gegeven is. En we hebben een sector gevonden.
Dat kunnen we wel zeggen.
En we hebben berekend hoeveel omzet daarin draait in de Benelux.
Ja.
Want we zitten in Nederland, dus we dachten, we pakken Nederland en Luxemburg erbij deze keer.
Ja, ja, ja.
600 miljoen euro.
Ja.
600 miljoen euro, Manouk. Want Manouk zit ook bij ons. En je mag jezelf meteen helemaal voorstellen wie dat je bent en wat dat je doet.
Goedenavond.
Hey.
Ik ben Manouk. Ik ben SM-meesteres. Ik doe al 10 jaar BDSM-sessies. En dat houdt eigenlijk in dat mensen een bepaalde voorkeur hebben of een fantasie. En daar kunnen ze dan misschien niet ergens anders mee uit. En nemen ze contact met mij op en dan geef ik die fantasie vorm. En aangezien ik dat al 10 jaar doe, dacht ik op een gegeven moment van, het moet toch ook anders kunnen. En ik heb eigenlijk niet heel veel affectie met BDSM dungeons en kelders en al die taferelen, ik voelde daar niks bij. Dus ik dacht, volgens mij kan het ook wel een beetje anders en een beetje mooier.
Okay.
Dus ik ben BDSM-meubels gaan maken. En die zijn op de eerste plaats vooral heel erg mooi. En je ziet er niet aan wat het is, maar het heeft een verborgen functie. En die is heel spannend.
Okay.
Ik zie hier al enkele zaken rondom mij staan. Want we zitten. Waar zitten we hier?
Het is mijn studio, mijn atelier.
Ja.
Ja.
En je zit hier niet alleen, want je hebt dat hier heel mooi ingericht, deze loods. Het zijn een soort, ik ga het omschrijven voor de luisteraars, het is heel gezellig. Het zijn ook een soort containers op elkaar verhaal. Ja. En we zitten hier op de benedenverdieping, ook in een soort afgesloten containerachtig iets, een soort van atelier. Want ik denk niet dat jouw klanten tot hier komen, hè?
Vroeger wel.
Vroeger wel,
ja, vroeger deed ik hier ook sessies. Dus er hangt ook in het midden zo'n takel. En dan kon ik daar mensen op de kop hangen. En auto binnen en kidnappen. Was echt, alles was mogelijk. En dat was heel erg tof. Maar op een gegeven moment moest ik er wel fulltime voor werken. Omdat het ook best wel duur is om zo'n loods te onderhouden.
Ja.
En je blijft dan toch ook ondernemer. Dus toen dacht ik, ik ga het onderverhuren.
Ja.
En nu zitten we hier met 8 bedrijven. Allemaal creatieve bedrijven. En 1 online marketeer. En dat is eigenlijk als maker van meubels die het ook wil verkopen, is het wel top om al die mensen ook in de buurt te hebben, om advies te vragen.
Dat is wat je zegt, dat is echt ondernemen. Hè. Dat is gewoon zo'n stapje extra zeggen, we gaan onderverhuren, we gaan dan ook nog eens heel creatief samenzitten. Ik vind dat,
een beetje passief inkomen ook wel.
Ja.
Dus zeker met wat ik doe is het heel fijn.
Ja, ja, ja,
als je een keer
zeker.
Een enkel omzwikt en je kan niet meer op hakken lopen, dan weet je in ieder geval dat je de hypotheek kan betalen.
Ja, voilà.
Nu, dat is misschien al een eerste taboe. Je moet natuurlijk inderdaad dit pand mee verhuren aan inderdaad andere bedrijven. Heb je daar al in eerste instantie taboes tegengekomen? Dat bedrijven zeggen, ja, maar ik ga me niet bij dit soort etablissement zetten.
Misschien had ik er zelf meer een taboe mee in het begin.
Ja.
Dus in het begin heb ik het zelf ook nog niet gezegd tegen onderhuurders.
Ja.
En deed ik ook geen sessies terwijl zij hier al zaten.
Ja.
Dus ik heb dat helemaal gescheiden gehouden. En op een gegeven moment krijg je wel een beetje vragen van, zit dat? Het voelt nog niet, in het begin was het nog niet echt heel commercieel en zo.
Ja.
Of waar ik dan was als ik niet hier was. En toen ik dat op een gegeven moment heb gezegd, merkte ik eigenlijk dat iedereen daar heel erg open over was.
Okay.
Totaal geen probleem.
Okay. Maar je bent ook een hele spontane, open persoon. Je maakt er ook zelf geen taboe rond, wat het voor ons ook gemakkelijk maakt om er heel transparant en open over te spreken. Dat denk ik toch.
Ja, absoluut. Wij staan weer alles open.
Maar hoe kom je in godsnaam bij het idee om dit te doen? Ik kan me inbeelden, ook familie en vrienden, die hebben misschien ook vragen van waarom gaat Manouk dit doen? Er zijn toch 100.000 andere jobs. Langs de andere kant, als ik weet hoeveel omzet dat erin draait...
Ja, er is wel iets mee te doen.
Dan moeten we daar misschien ook iets mee doen. Geen idee. Ja. Maar,
ja. Je bedoelt BDSM-sessies aanbieden of juist meubels maken?
Meubels maken. het eerste voel ik mezelf nog niet zo comfortabel in, but you never know how the evening goes. Het is klaarblijkelijk echt een sector waar dat enorm veel geld in draait. Was dat iets dat jou heeft aangetrokken of dat totaal niet? Hoe ben je erin terechtgekomen?
Ik ben niet zo geïnteresseerd in geld, over het algemeen. Op de een of andere manier lukt het wel altijd. Maar ik ben altijd veel meer vanuit een bepaalde fantasie. En dat ik denk van, ik wil iets vanuit het maken, het moeten maken. Bij mij is het wel altijd een hele lange termijn. Bijvoorbeeld, de studio heb ik nu 9 jaar en nu loopt het echt wel heel erg lekker. Qua SM-sessies ook in het begin was het vooral investeren en wilde ik doen alsof ik al daar was terwijl ik nog hier was. En nu loopt dat helemaal vanuit zichzelf. En ik heb eigenlijk het vertrouwen dat met Exi dat op een gegeven moment ook is. Dus ik denk, ik wil stoppen met sessies, dat ik dan volledig kan overgaan op Exi en alleen nog bezig kan zijn met...
En wat is dat aan het moment geweest dat je zegt van, hier maak ik de keuze, hier wil ik in verder gaan?
Ik denk... dat ik het veel meer bij anderen ook herkennen dat zij die schaamte of het idee van BDSM, dat die clichés die mensen hebben, is toch het taboe dat erop rust, dat bij andere mensen dat zij daar ook last van hebben.
Yeah.
Dat de associaties die mensen hebben, dus het leer, het zwart, het rood, toch een beetje zo de foute sfeer. Eigenlijk is BDSM dat helemaal niet, maar mensen denken dat wel.
Want dat blijft er dus wel rondhangen, als ik het goed begrijp. Dat is niet iets wat je nu merkt, anno 2025, dat al veel beter, dat al anders is dan, laat ons zeggen, 10 jaar geleden.
Misschien ietsjes, maar 10 jaar geleden had ik daar zelf al veel last van. En nu heb ik ook mijn wereld zelf vormgegeven zoals ik het wil. Maar in het begin werkte ik in een studio bijvoorbeeld. Ja, daar... Ik wilde niet dat bijvoorbeeld mijn ouders mij daar zagen. Ik had toch wel een klein beetje schaamte. Ik vind de wereld waarin ik nu zit, die ik zo vorm heb gegeven zoals ik het wilde, ben ik heel erg trots op.
Ja, ja.
En dan, toen ik merkte van andere mensen dat zij ook wel schaamte hadden en bijvoorbeeld ook heel veel klanten die dan thuis niet kunnen vertellen waar ze eigenlijk over fantaseren. Ja, dat is heel erg jammer. En dan denk ik, volgens mij als je een set meubels maakt of iets maakt waardoor je wel dat gesprek aan kan gaan en misschien langzaam toch het beeld een beetje verandert.
Ja.
Dat wel helpt.
Advies is dus, we kopen zo'n bank en dan kunnen we thuis gewoon gaan vertellen wat we eigenlijk willen. Hè. Dat is eigenlijk een mooie gespreksopener.
Dat is eigenlijk een mooie gespreksopener. Ja. Maar mag ik vragen, in welke grootorde moeten we dat zien, die prijzen? Is dat iets moeilijk om te zeggen? Want
totaal niet moeilijk. Ja, er zitten rond... Dus bankjes zoals deze, 7.000 euro.
7.000 euro, zoiets. Ja. Ja. Het is al een moeilijker een binnenkomer als dat van de rekening gaat om te zeggen, ik heb deze bank gekocht om iets te kunnen bespreken.
Ja. Dus,
misschien niet, maar het ziet er in ieder geval, het is een hele mooie designbank dat ik hier zie staan.
Ja. Ja. Het is een hele zoektocht om in Nederland iets te maken, in mijn geval, met vakmanschap en dan op een prijs uit te komen die aan de ene kant goed voelt en aan de andere kant ook wel degene met wie je samenwerkt een beetje...
Is recht zet. Ja, natuurlijk. Maar is het 100% maatwerk? Of is het eigenlijk iets waar je wel probeert om te standaardiseren en iets, ik zeg geen massaproductie, dat zal het niet zijn, maar dat je zegt van oké, maar ik wil er gewoon, we zoveel op voorraad hebben, ze zijn allemaal zo breed, zo hoog, zo laag, zo dik, zo dun.
Nee, maatwerk.
Echt maatwerk.
Ja.
Okay.
Ja, ik heb wel geprobeerd om een soort van standaard te maken, zodat mensen ook weten wat ze kunnen kopen natuurlijk.
Ja.
Maar mensen zijn sowieso bij meubels al wel iets meer gewend om langer te wachten. Dus als je normaal al een bank koopt, dan wacht je ook 3 maanden, volgens mij.
Ja.
Dus binnen die 3 maanden krijg ik het wel voor elkaar om afwijkende kleur of afwijkende maat of zo aan te kunnen leveren.
En light us, Manouk, hoe ziet zo een verkoopsproces eruit? Misschien überhaupt om te starten, hoe komen mensen bij jou terecht?
Nu gaat het vooral via eigenlijk. Ik heb best wel een netwerk in de BDSM scene, ook vanuit mijn werk als meesteres. Ja. Dus het gaat eigenlijk allemaal nog via. Ik heb ook een webshop.
Ja.
Alleen, ik denk, die is nu een jaartje online, maar dat gaat nog niet heel... Ik denk dat het daar nog net een stap mist qua dat mensen zien hoe het gebruikt kan worden. Of dat je het bijvoorbeeld ziet op bekende plekken. Of dat mensen een beetje kunnen ervaren. Terwijl mensen die mij al kennen en die weten waar ik voor sta, dat gaat veel makkelijker.
Ja, dus het is inderdaad een design website ook, hè, dat je doet. Ik kan me inbeelden inderdaad als je zegt van ja, hoe dat het gebruikt wordt en dergelijke. Ik denk dat dat niet gemakkelijk is. Hè. Ik bedoel, pak een doorsnee stofzuiger, dan kan je gemakkelijk laten zien hoe dat gebruikt wordt. Maar ja, een bank zoals deze lijkt me net iets moeilijker. Precies. Hoe doe je dat?
Ja, als je iets nieuws maakt, dan wil je toch laten zien hoe je het gebruikt. Maar in mijn geval wil je het ook op een hele mooie manier laten zien, zonder dat het daarmee... Je wil niet alles laten zien.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus dat is een beetje het moeilijke.
Maar je hebt wel een soort van mystiek op je website hangen. Hè? Goed bekeken, het is een website die heel hard leidt. Hè? Je weet eigenlijk wel op het einde van de rit wat je doet. Mm-hmm. Maar je wilt meer weten. Hè? Dus op zich, het triggert enorm, hè, de website. Ja. Is dat ook een beetje de bedoeling om dat ook zo te houden? Of zeg je van, ja, omdat je er juist zegt van, ja, het is toch misschien nog niet 100% duidelijk wat dat juist is. Wilt je het dan toch meer toch nog openbreken? Of moeten we dat dan zien?
Ik denk uiteindelijk toch wel.
Ja.
Omdat er toch ergens een schakel mist nog om via die webshop ook echt iets van, dus een bankje van 7000 euro te verkopen. Dus ik denk dat ik net iets meer moet laten zien, maar ik vind het wel leuk om het soort van mysterieus te laten.
Ja. Want dat is het absoluut, ja. Dat is wel knap gedaan. Oké. Okay. Zijn er van redelijk van in het begin op dat idee gekomen van te zeggen, oké, dit is verkoopbaar? Of hoe is dat gegaan, dat proces van eigenlijk echt praktisch meesteres zijn naar het ontwikkelen van meubelen?
Ik heb sowieso een ontwerpachtergrond. Dus ik heb industrieel ontwerp gestudeerd.
Aha.
En dus altijd naast elkaar heb ik die dingen gedaan. En het voelde voor mij als het perfecte moment om het eigenlijk juist combineren. Omdat je dan aan de ene kant mijn verhaal als SM-meesteres vind ik heel erg sterk passen bij het verkopen van deze meubelen.
Ja.
Maar aan de andere kant ook wel de technische, de daadkracht, zeg maar, om dat samen te voegen. Dus voor mij is het een soort van manier om de dingen...
Het is een soort van upsell, Filip.
Ja?
Je boekt een sessie en daarbij kan je...
uiteindelijk ga je naar huis met een bank.
Precies, dat is een sales techniek. Een relatie, hè?
Absoluut, een beetje cross-selling en upselling noemen ze dat. Nee, absoluut. Maar mensen komen bij jou terecht. En dan, het is een, het hangt een beetje in de taboesfeer. Je website prikkelt inderdaad de fantasie van mensen. Het moet inderdaad beeldend spreken. Ik kan me inbeelden voor de eindklant, voor de klant zelf, dat het ook niet altijd gemakkelijk is om te zeggen wat dat ze juist willen. En dat jij dat dan moet achterhalen. Dat je mensen hebt die inderdaad met een deel schaamte zitten, mm-hmm, om inderdaad open te kunnen zeggen wat dat ze echt graag willen. En in de voorbespreking ben je heel specifiek al geweest in voorbeelden wat klanten soms willen. Hè? Dus ik kan me er iets bij voorstellen. Maar hoe kom je dat te weten? Hoe bouw jij dat vertrouwen op? Hoe zorg je ervoor dat die klant zich volledig openstelt en wel naar huis gaat met dan een bank waar dat die effectief iets mee kan?
Precies, ja. Ja, we kunnen natuurlijk niet alles vertellen wat er in de voorbespreking gezegd is.
Nee.
Maar nee, ik heb wel een paar voorbeelden. Maar het is eigenlijk juist heel erg leuk als je met mensen over seksualiteit praat. Je skipt eigenlijk de hele koetjes en kalfjes vooraf, maar je komt wel direct heel erg intiem.
Ja.
Dus daardoor... misschien ook met mijn achtergrond als SM-meesteres. Je kunt het hebben over voorbeelden. En ik ben dan heel erg nieuwsgierig naar wat ze al doen en waar ze nieuwsgierig naar zijn, wat ze willen ervaren. En dan ga ik denken van, oh, maar wat zou dan voor jullie leuk kunnen zijn? Want jullie zien bijvoorbeeld nu een bankje. Maar ik denk dan ook, het is meer een systeem eigenlijk. Om de 10 centimeter heb je een soort van ankerpunt.
Ja.
Je kunt daar een bondagepin in steken en op die manier bondage doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld een dildo in kunt steken.
Ja.
Okay.
Dat is super spannend, denk ik. Als je dus je partner erop kan zetten en zeggen, dan geef mij maar een showtje of zo.
Ja.
Dat lijkt mij dan heel erg leuk. Of een vibrator of zo.
Ja,
mijn fantasie gaat dan al helemaal los. En ik denk dan van bijvoorbeeld, dat zou ook tegen een muur aan kunnen. Of het zou ook een hoofdbord van een bed kunnen zijn.
Want daar zag ik ook iets van, hè? Is het nu via Instagram of op de website? Dus het is volledig modelleerbaar.
Ja.
En dus op die manier probeert hij die fantasie dan te beantwoorden. Maar het is eigenlijk wel een gesprek dat je redelijk direct openbreekt, als ik het dan goed heb.
Ja.
Ja, mensen komen hier niet voor een wasmachine natuurlijk.
Nee, dus daar hoef ik het dan ook niet over te hebben.
Ja, nee, ja, nee. Laat erop.
Dat is waar. De wasmachines kan je al meteen skippen.
Ja.
Maar zijn ze dan ook vanaf moment 1 open met jou? Voel je dat dan ook van... Ik kan me wel inbeelden, want we zijn hier ook aangekomen. Weet je, je komt hier toe, je zit hier op een industrieterrein. Dus je denkt, oh, waar zijn we hier beland?
Ja.
En dan doe jij de deur open en dan zie je wel een heel spontaan, vriendelijk, lief persoon. Dus ik kan me wel inbeelden dat jouw persoonlijkheid doet heel veel, denk ik, om mensen een geruststellend gevoel te geven. Maar ja. Heb je ook al situaties gehad waar je van dacht van, ja, hier krijg ik niks uit? Of ze zijn gewoon... Er is te veel schaamte om te zeggen wat dat ze echt willen?
Nee, nog niet echt eigenlijk. Maar dat is misschien ook omdat het nu wel heel erg via-via gaat nog. Dus ja. Dan zijn het al mensen die daar die op een bepaalde manier al aan het experimenteren zijn.
Ja.
Die via anderen weer bij mij terecht gekomen zijn. En ik probeer ook niet intimiderend te zijn. Ik ben gewoon zoals ik in het echte leven ook ben. En zoals ik naar jullie toe ben. Dus niet vanuit een soort van... hogere SM-meesteres. Ik ga jullie vertellen wat jullie gaan kopen bij mij.
Ja, dat zou wel.
Zit en koop. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat gaat. Het zou wel een techniek zijn die misschien werkt, dat weet ik niet.
Ja, ik moet even aan ik heb een tijdje naar de designacademie waar ik gestudeerd heb, een tijdje dat ik geen baan had. En ik dacht van, oké, wat ga ik nu doen? Dat heb ik in een meubel. Tegelijkertijd was ik sessies aan het doen in de studio. En ik verkocht ook meubels bij Meubel Boulevard. En op een gegeven moment kwam ik daar iemand tegen en ik herkende zijn gezicht. Maar was met vrouwen, kinderen helemaal compleet.
O, ja.
Ik dacht, waar ken ik die van? En op een gegeven moment dacht ik van, ik weet het, dat is totally spit-covered face Frank. Dat was iemand die we helemaal ondergespuugd hadden tijdens die sessie. En toen was het heel makkelijk. Ik dacht, jij gaat die bank kopen met al die opties erop.
Ja,
tuurlijk. En dat lukte hem. Ja.
Dan durft hij niet anders. Ja, zo.
Dat was perfect.
Ja.
Maar zo verkoop ik niet als ik zeg maar adviesgesprekken of zo heb.
Okay. Ja,
maar het is niet dat je... Het is wel een grappig verhaal, maar het is niet dat je in een... dat je ooit al gedacht hebt van... Goh, als ik nu in een andere branche had gezeten, dan was het mij veel gemakkelijker geweest om de dingen te verkopen dan wat ik nu doe.
Ja. Moet je soms meer uitleggen dan de gemiddelde ondernemer om te laten zien wat je doet? Of?
Ja, als je al in een andere meubelwinkel hebt gestaan, dan kan je het vergelijk maken. Wat is het moeilijkste om te verkopen? Een gewone sofa of zo'n bank?
Het ligt eraan waar de voorkeur liggen. Ze zijn al bij mij vanwege een bepaalde reden, dus ik denk niet dat dan nog een discussiepunt is.
Nee, dat is waar. Dus... Ja, zie, dat maakt het dan ook weer heel gemakkelijk. Als je zo'n niche bent...
Ja. Ja, tuurlijk, ja. Mensen weten vooral dat ze hier komen, natuurlijk. Hè. Ja. Ja, ik vind het knap.
Ja, maar ik vind dat ook wel altijd mooi om terug te koppelen naar ons podcast Luisterpubliek. Omdat we dat zelf ook hebben gemerkt, trouwens, in ondernemers zijn zelf in het eerste jaar. In het begin hebben we zoveel aangeboden, dat zijn we ook ondertussen al heel fel aan het afslanken. Om te zeggen van, oké, dit is echt wel waar dat we gespecialiseerd in zijn. En niche... verkoopt nu eenmaal, omdat je, als je ergens naartoe gaat, en ik heb er nog een foto van getrokken, ik reed, het was trouwens vorige week, ik reed naar Eindhoven. Mm-hmm. Maar het was niet in Eindhoven zelf, maar het was ergens, ik weet niet meer juist waar, en ik reed voorbij en het was een zaak en er stond op pizza, pasta, pita. En ik dacht van...
wat is het nu?
Ik vraag me altijd van, wat is het nu? Kies iets. En specialiseer je er dan zelf in, want het straalt dan ook geen vertrouwen meer uit op een gegeven moment. En dat is natuurlijk wel iets heel sterk.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar ik maak me er ook wel schuldig aan, hoor. Want ik denk dan van, oh, dan kun je dit doen, dan kun je dat doen. En zo. Dus ik krijg ook wel eens de tip van minder USB's, volgens mij heet dat zo.
Ja, USB's.
Ik denk dan meer. In meerdere materialen, alles.
Maar dat is iets wat je wel heel vaak ziet, zeker in het verkopen van producten. Dat is een assortiment. Mensen willen dat zo uitgebreid mogelijk, want ik moet het toch maar kunnen laten zien. Hè? Ja, daarjuist spreek je over dildo's en al dat soort zaken. Uw focus ligt volgens ons, zodat wij het, op die bank.
Ja.
Dat is de focus. En daar zullen licht een aantal accessoires bij zijn, want anders heeft die bank ook niet zo heel veel zin als je het wilt gebruiken voor iets anders dan erop te gaan zitten. Maar hoe ver gaat het er dan in? Hè?
Ja.
Dus, want voordat je het weet, zet je... Eigenlijk een erotica shop, zoals dat er eigenlijk in elk dorp bij wijze van spreken één is. En dat wil jij natuurlijk niet.
Nee, en ieder product heeft weer 3-4 verschillende materialen. Dat betekent verschillende leveranciers.
Ja.
En het wordt heel complex.
Ja, tuurlijk.
Ik denk dat het ook niet gemakkelijk is voor jou. Hè, want ik kan daar natuurlijk ook wel over babbelen. Maar een deel van verkoop, zeker als het gaat over een product, want je verkoopt een product, moet je het ook kunnen proberen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Zeg je letterlijk van, ga liggen op de bank en probeer het zelf eens? Of hoe moet ik dat inbeelden?
Nou, we zijn sowieso begonnen om een soort van performances te doen waarbij je kan zien hoe het gebruikt wordt.
Okay.
Dat is al een stuk daarvan afgaande. Je moet in eerste instantie moeten ze al begrijpen waarvoor het gebruikt is. Dus ze moeten het eerst zelf kunnen zien. En het proberen, dat is nog een beetje een lastige. Er zijn studio's waar ik mee samenwerk, waar ik ze ook neer wil gaan zetten. En dan kunnen mensen al proberen. En als je dan de juiste studio's hebt, dan zit je ook meteen in een bepaalde prijsklasse die mensen toch al spenderen eigenlijk om daar te kunnen spelen. Dan is het perfect. Dus bijvoorbeeld Spengt in Antwerpen is zo'n locatie.
Oké. Ja, en daar doen ze ook eigenlijk allerlei sessies. En daar staan jouw artikelen ook als een... Of wil je ze graag hebben?
Ja, uiteindelijk.
Beste mensen van Spengt, je hebt het gehoord. Dus,
even serieus, ik ben een Antwerpenaar en ik weet niet waar jullie het over hebben.
Ja, maar ik ook niet. Maar dat is mijn sector ook niet, Thomas. Dus
Spengt, wat is Spengt?
Spengt is een locatie die je kunt huren als een soort van Airbnb of hotellocatie. En eigenlijk is het daar ingericht als een... appartement waarin alles aanwezig is om te spelen. En het is een hele prettige sfeer. Alles is heel mooi schoongemaakt. Er hangen een paar accessoires die je kunt gebruiken, zoals een paar zwepen of touwen. En de rest, het laat heel erg over aan je eigen fantasie.
Ja, maar het is ook wel iets dat, en we hebben het er heel kort over gehad, ik kom uit de hotelwereld, waar dat tegenwoordig bepaalde ketens ook wel op inspelen, waar dat zelf automaten op de gang staan, waar dat speeltjes in zitten, maar wel op een discrete manier verpakt en dergelijke, dat je het effectief kan kopen en dat je er ook iets leuk van kan doen van jouw verblijf op hotel, bij wijze van spreken.
Dus kijk, maar dat is ook alleen maar het bewijs dat het op de een of andere manier echt wel uit die taboe-sector aan het komen is. Want uiteindelijk als hotels erop... Ja, maar ik denk dat positief met verhalen is.
Als ik het meubelstuk hier zie staan, het zou perfect in een cool designhotel kunnen staan.
En in mijn dressing thuis trouwens ook. Maar dat is een...
Nee, dat is inderdaad wel een van de doelen, ja. Het zou mij echt... Het is wel een fantasie dat ik denk van... Oh, dat als je een paar kamers hebt waarin dat meubel staat... Mensen die er niets mee hebben, die kennen het niet... Die gebruik je gewoon
niet.
Als bankje of om even op te zitten als je je schoenen aantrekt. En mensen die het wel weten, die kunnen misschien bij de balie zo het actiepakket bestellen waar boeien in zitten of touwen of de haakjes die je erin steekt om je partner op vast te maken.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het knap. Ja, het is heel mooi om te zien hoe dat jij er op een hele open manier over kan praten en dat je inderdaad... op die manier heel taboe doorbrekend bent, denk ik. Hetgeen wat jij op Instagram ook doet. Mensen weten denk ik wel degelijk waarover het gaat als ze jouw profiel of het profiel van Exie of dergelijke volgen. Dat is duidelijk. Het is knap hoe dat je dat weet neer te zetten. Zeg, werk jij in een team? Heb jij meerdere? Werken jullie samen met bepaalde mensen binnen Exie? Of,
Nee, ik ben eigenlijk Exie. En ik heb een 3D-tekenaar waar ik nu al 3 jaar mee samenwerk. Die maakt alle mallen, die tekent ze uit, die stuurt ze direct naar de printer hier en dan kan ik ze gebruiken. Bijvoorbeeld, ik werk veel met plastics ook. Dus
je hebt hier een 3D-printer staan.
Ja, is echt praktisch. En ik heb met een brandingbureau samengewerkt, bepaalde fotografen waar ik heel graag mee samenwerk, copywriter voor de teksten.
En zijn dat dan ook allemaal niche mensen? Als je zegt van ik heb met een marketingbureau samengewerkt, of zijn het dan mensen die totaal niks mee te maken hebben?
Ja, hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Dat is eigenlijk wel het toffe. Dat je merkt dat toch wanneer je daar gesprek aangaat, zegt oh hier kom ik vandaan, hier ben ik mee bezig. Dat hoeft dus helemaal niet per se ook mensen die alleen maar met sekswerkers of met iets kinkies mee bezig zijn. Vind het eigenlijk juist wel interessant om te kijken naar hun kwaliteiten. En of dat een match is. Maar werkt niet altijd hoor. Ik heb bijvoorbeeld met een brandingbureau samengewerkt. En zij hebben uiteindelijk het gevoel helemaal niet weten te pakken.
Ja.
Dat is dan één misser geweest. En voor de rest...
Ja, dan moet je zoeken. Dat is ook normaal aan leren samenwerken met elkaar. En daarin...
En misschien ook wel duidelijker aangeven wat je zoekt. Of het komt altijd van twee kanten, maar...
Ik kan me inbeelden dat inderdaad een heel lang leerproces is al geweest tot hier zelf. Wat is nu hetgeen wat jij over jezelf hebt geleerd door heel dat ondernemersproces van Manouk zijnde door al die jaren heen? Want uiteindelijk heb je nu toch wel een hele mooie zaak uit de grond gestampt.
Ja, dankjewel. Ik denk misschien toch nog weer meer durven en erin vertrouwen dat wat je doet, dat intrinsieke, dat toch daar zit en dat ook wel goed terechtkomt.
Ja.
Dus ik zou dan, in plaats van misschien dat ik er al 4 jaar mee bezig ben, gewoon eerder al dingen delen. En juist dat al neerzetten, terwijl het misschien nog niet helemaal af is.
Of het proces ook wel laten zien misschien ook wel. Ja.
Het doet mij een beetje denken aan de eerste aflevering van seizoen 2. Mm-hmm. Was de eigenaar van de Antwerpse Brouwcompagnie, ja. Johan van Dijk. Dat was een aflevering over passie. En passie over je ondernemerschap. En dan hoor je daar ook heel fel in dat je gewoon inderdaad soms dat extra stapje moet durven zetten om gewoon je product of je service dat je wilt aanbieden gewoon te duwen, ook al is het misschien nog niet 100% klaar. Hij heeft zo op een foto gestaan met onze toen nog prins Philip, nu ondertussen koning Philip, ergens in Amerika. Was een heel leuk verhaal voor de luisteraars. Moeten ze zeker nog eens een keertje terug naartoe luisteren. Maar ik voel dit ook hier enorm hard terugkomen, hoe dat die passie die bij jou zit, om mensen toch een bepaalde fantasie te laten werkelijkheid worden, hoe dat jij die verkoopt. Ja, dat valt mij wel heel veel op.
Mm-hmm. Wat doet je eigenlijk zelf om geïnspireerd te blijven in dit verhaal? Is dat inderdaad heel erg duiken in die scene verder? Of
veel fantaseren, denk ik.
Oké. Okay. Ja. Nou. Ja, en het daar een stuk op afstemmen en zoeken naar, als we dit of dit zouden kunnen maken, dan...
Precies. Het komt toch vanuit een seksuele fantasie. En dat is deels misschien fantasieën van anderen die ik daarin verwerk, maar ook mijn eigen fantasieën. En
Want er wordt ook veel gedeeld natuurlijk. Dus ja, daar kun je ook weer ideeën uit opdoen. Hè?
Maar ik ben wel een fantasierijk persoon, hoor. Dus daaraan geen tekort.
Het
is echt, ik denk dat ik meer een dromer ben dan per se een ondernemer. Dus toen ook jullie vraag kwam van, hey, vind je het leuk voor Sales Café een interview te doen? Dacht ik, ik ben niet echt een salespersoon eigenlijk. Of niet zo'n snoeiharde verkoper.
Nee. Ik denk dat het ook net iets zit en dat we al heel vaak herhaald hier. Sales wordt ook vaak aanzien als een job die eigenlijk een beetje vies is, want je wilt mensen iets aansmeren en je wilt ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk verkoopt.
Ja, het zit ook in een taboesfeer eigenlijk.
Commercialiteit,
het is een verkoper, een deur-aan-deur verkoper. Nee, dat is absoluut niet waar. Als verkoper moet jij net degene persoon zijn. En dat wil ik absoluut niet zeggen, want je moet de persoon helpen, want dat vind ik echt cliché. Mm-hmm. Maar je moet er wel voor zorgen om te zien, is er een match? Gewoon als iemand hier binnenkomt en, I don't know, die zegt van... Ik kan nu even op niks komen, want mijn fantasie is niet zo...
Lijkt misschien op dit moment niet
zo ver. Maar als je zegt van, dit is absoluut niet waar dat XI voor staat, dat je dat ook gewoon kan zeggen. En dit kan ik niet aanbieden. En dan stopt het verhaal ook. Ja. Ik denk dat het wel nog altijd sterk blijft als verkoper, als je gewoon op een gegeven moment kan zeggen van, dit kan ik aanbieden, maar wat je hier vraagt, dat zijn wij niet. Dus hier is gewoon geen match.
Ja.
Is er ook een moment geweest voor jou in heel het proces waar je zegt van, nu wil ik stoppen? Ik geef op, het is gedaan.
Met heel XI of...
Gewoon over
dat... Met één verkoop. Ik was laatst in gesprek met iemand in Bali. Die heeft 2 studio's daar. Dus het was eigenlijk een heel erg mooie manier... ook om andere mensen kennis te laten maken met de XI. En dat gesprek ging al steeds over... Het ging uiteindelijk over de prijs. En het idee was eigenlijk om een deel in Bali te laten maken. Okay. Omdat het daar veel, met name het houten gedeelte, was daar de productie. Je hebt daar toch wel vakmannen zitten. En om dan daar een gedeelte te doen. Dus we moesten enigszins wel de tekeningen ook natuurlijk daarheen sturen.
En dan wordt het risicovol natuurlijk.
Ja, en dan kwamen zitten kussentjes in. Die zou ik dan bijvoorbeeld mee kunnen brengen. En ik wilde daar ook echt wel heen om bijvoorbeeld reels te maken. En een beetje content. En te laten zien van, dit is een plek waar jullie extra kunnen proberen. Dus ik zag heel veel potentie. Maar uiteindelijk wilde die alleen de pinnen kopen. Hmm. En toen dacht ik, dan gaat het hout daar misschien gemaakt. Maar wat gaat hij dan doen met het kussentjesgedeelte? Want die kun je niet zomaar namaken. Dat is al een heel technisch verhaal eigenlijk. Dus toen dacht ik, dat gaat helemaal fout eigenlijk.
Ja, en dan heb je gezegd van, hier stopt het.
Ik heb wel heel erg geprobeerd te zeggen van, het is echt iets waar ik zelf mee bezig ben. En als andere mensen dan die XI-pinnen zien en er zit een andere techniek achter, dan gaan ze, die zal niet zo goed zijn als die van mij. Want ik ben daar al 4 jaar mee bezig om ook perfect te zorgen dat zo'n pin erin gaat. Er zijn verschillende stappen waar die stopt. Dus je kunt iets strak zetten, maar je kunt iets ook een beetje losser zetten. Er is heel erg over nagedacht. En als er dan een inferieur product gelinkt is aan die XI-pinnen...
Dan heb je een probleem.
Is niet oké. Dus ik heb dat geprobeerd zo mooi mogelijk te zeggen. En die is daar wel mee gestopt ook.
Oké.
Okay. Voel jij jezelf eenzaam op zo'n moment als ondernemer? Want ik, wat dat wel heel vaak hebben gehad, is als we ergens tegenaan lopen, weet je, er zijn genoeg sales agencies of agencies in het algemeen waar dat je een keer kan zeggen van, hey, hoe doen jullie dat? Mm-hmm. En we kennen wel genoeg mensen in ons netwerk die hetzelfde doen. Is dat bij jou ook hetzelfde? Kan je ergens terecht een soort van klankbord als ondernemer? Of is dat moeilijker in dit verhaal?
In dit verhaal heb ik al wel heel veel gehad aan Mr. Online Marketing. Zijn marketingbureau hiernaast. Ze hebben ook de website voor mij gemaakt. Ja. En dat is wel iemand waarmee je heel makkelijk een beetje kan sparren.
Ja.
Er zit ook een ontwerpbureau hier in het pand. Dus als het gaat over bijvoorbeeld, als iemand iets wil waar te veel toeters en bellen aan hangen, kan ik wel van, hoe gaan we dit nou ook bijvoorbeeld zorgen dat het heel erg simpel eruit blijft zien?
Ja.
Dat vind ik wel een van de belangrijke dingen van Axie. Dat het gewoon heel rustig blijft en dat je gewoon één meubel ziet. Dat het heel discreet blijft. Dat je niet ziet van, het is ook iets om iemand aan vast te binden bijvoorbeeld.
Ja, merk je ook wel heel fel dat eigenlijk het ecosysteem dat je zelf hier hebt gecreëerd in je eigen hangar hier,
mm-hmm.
Dat het voor jou heel belangrijk is. Hè? Je hebt hier mensen rondom jou gezet en mensen aangetrokken, mm-hmm. Waar dat je precies zelf ook achter staat.
Ja.
Wat dat zij doen.
Ja.
En dat ecosysteem er ook voor zorgt dat jij ook kan leven in het gegeven.
Ja. Zeker, ja. Afgelopen jaar is echt het moment geweest dat mijn drie banen die ik heb, dat die echt allemaal samenkomen.
Ja.
Dus ik profiteer van mijn kennis als BDSM-meesteres in het ontwerpen. En tegelijkertijd, ik heb de mensen hier om me heen. Ik betaal geen huur, dat stop.
Ja.
Dus het komt allemaal samen, zeg maar. Mijn energie zit nu heel erg gefocust. En ik profiteer van al die dingen waar ik vroeger mee bezig ben geweest. Om die te floreren.
Okay. Zeg, jij doet ook demonstraties, zei je daar juist. Mm-hmm. Hè? Dus dan komen mensen naar een bepaalde locatie en dan kijken ze naar jouw producten en het gebruiken. Kun je ons daar wat meer over vertellen en hoe dat je dat helpt?
Dat idee kwam eigenlijk ook om sowieso mensen kennis te laten maken met Axie, zonder dat ze het per se direct konden proberen, maar dat je het kon laten zien. En wij wilden het soort van... De kern van Axie is al om BDSM uit de dungeon te halen. Mm-hmm. Maar toen dachten we, wat als we het niet alleen maar uit de dungeon halen, maar we zetten het in een galerie.
Okay.
Dan is het meteen, het krijgt een bepaalde status. En je kunt dan middels een performance laten zien hoe het gebruikt wordt. Maar dat deden we dan ook dus met live muziek, dat in elkaar gedraaid werd. En dat op het moment als ik iets intenser deed, dan draaide de DJ daar bepaalde platen in die al iets intenser was. En het vormde eigenlijk een heel mooi geheel. Dus samen met een model heb ik heb haar vastgebonden in een shibari-manier tegen een wand aan. En dat was eigenlijk een hele mooie manier om te laten zien hoe het werkt.
Ja, ja.
En naderhand kun je dan een drankje doen. En ik heb daar ook twee klanten vandaan die op die manier binnen zijn gekomen. En die ook daadwerkelijk, waar we nu
iets
mee bezig
hebben.
Zijn, om een heel ontwerp te maken voor een slaapkamer.
Oké, wauw.
Een heel ontwerp te maken voor een slaapkamer.
Ja, dat is tof. Ja. Dus ze hebben een bed al. En we gaan een achterwand maken met een zijwand. En gedeeltes zijn met leer en gedeeltes met hout. En dat is gebaseerd ook op het ontwerp dat ze al door hun hele huis heen hebben laten lopen. Dus heel modern, minimalistisch. Wel met actie techniek, maar wel een klein beetje aangepast op wat ik vind dat bij hun past.
En waar natuurlijk de functionaliteiten in zitten die dat jij verkoopt bij gevolg, zodat zij het ook op die manier kunnen gebruiken.
Ja.
Dat is knap.
Ik vind het wel een coole techniek om te zeggen van iets uit dat het afpoesfeer komt, ik ga het gewoon op een plek zetten dat eigenlijk net het compleet tegenovergestelde is. Waar dat eigenlijk het dat in een galerij, waar dat
box.
Net...
Dat is
eigenlijk compleet out of the box. En wat waren de reacties daarop?
Het was heel goed. Ja, maar we hadden dus ook, ik heb expres gekozen ook voor een galerie met heel veel ramen. En ook waar s'avonds het licht aangaat, waardoor je een soort van vissenkom idee kreeg.
Ja.
En er waren mensen die voorbij liepen. Een vrouw met haar kinderen die een tijdje hebben staan kijken. Iedereen die ik uitgenodigd had binnen. En uiteindelijk stond er ook op een gegeven moment een pizzabezorger. En die heeft echt wel 10 minuten staan kijken. En die zag je zo op een gegeven moment zo over dat stuur heen hangen. Dat was echt wel heel erg cool.
Yes, sorry.
Dus iemand die heeft koude pizza's gekregen.
Ja, dat had niet aan het denken. Sorry. Ja, schuld. Oké. Okay. Ja.
Dus dat was eigenlijk wel een heel positieve reactie.
En hoe ben je daar dan opgekomen? Was dat dan samen met een marketingbureau? Of was dat echt een idee dat je zei van, dit is wat we moeten doen om het uit de taboesfeer te halen? Dat
was met een stagiaire eigenlijk.
Oh, oké. Okay, top.
Ja, dus ik zocht een manier om haar stageperiode af te sluiten. En een product dat zij had gemaakt ook te laten zien. En samen zijn we op het idee gekomen om het tot kunst te verheffen.
Okay. En dat blijf je nu organiseren? De bedoeling is dat je die demonstraties meerdere keren gaat doen nu? Of, je, of hoe moeten we dat dan zien?
Nou,
dat,
ja, het was wel heel erg duur. Dus ja. Dat was echt wel heel tof om te doen. Maar als je dan daar de hand uitrekent, zeg maar, wat het heeft gekost, dacht ik wel van, oh, die was wel pittig.
Ja.
Maar daardoor heb ik wel weer bijvoorbeeld expositie gehad tijdens Design Week. Dus dan zet ik het vanuit de kunst weer naar de designwereld. En daardoor was er eigenlijk ook wel alles weer gefaciliteerd om die performance nog een keer te doen.
Ja.
Dus op een gegeven moment liggen die kosten dan ook niet meer bij mij.
Ja, natuurlijk.
En vanuit daar ben ik weer uitgenodigd door Erika Lust. Zij maakt pornografie, maar het is een vrouwelijke pornoproducent. En ze maakt ook heel esthetisch verantwoorde porno. Gewoon mooie belichting en zo. Eigenlijk wat je wil zien ook dan.
Mm-hmm.
Dus dat is de volgende stap.
Om
een bankje daar zeg maar ook in beeld te laten nemen. Ik niet, maar
Nee, tuurlijk. Maar dus je zou eigenlijk ook willen product placement doen in de porno-industrie. Maar dan wel de deftige porno zijn.
Ja, op mijn manier.
Ja, tuurlijk.
Want, en dan heb je eigenlijk al dat je dezelfde doelen hebt met andere ondernemers.
Ja, tuurlijk.
En dan draait het ook niet allemaal uiteindelijk op mij, maar
Ja, supercool.
Dat is een hele mooie samenwerking.
Ja, oké. Is er iets wat je nu legt van al hetgeen wat je al gedaan hebt binnen Exi? Daar wil ik nu mijn stip op de horizon, mijn droom, mijn Exi is dat. Dat wil ik bereikt hebben.
Ja, we hadden het nu net al eventjes over wanneer het bijvoorbeeld in een hotelketen of een hotel aanwezig zou zijn. Maar ja, eigenlijk, wat wel een heel mooie taboe doorbrekende manier zou zijn, zou als het ook gewoon een normale meubelzaak zou staan. Wel high-end.
Natuurlijk. Ja, want dit is niet voor...
Er zijn wel een paar winkels die ik op het oog heb, die ik ook ga benaderen wanneer ik weer de tijd heb, waarvan ik denk van, nou, dat zou echt dan wel... Dan heb je wel iets bereikt, vind ik.
Ja.
Dat het tussen andere designmeubels zou staan en dat zo'n verkoper ook kan zeggen van, oh, nou ja, stel je zou iets extra's willen. Ik denk dat, aangezien ik zelf ook meubels heb verkocht, een verhaal vertelt zichzelf dan wel. Het is wel heel makkelijk om dan op die manier iets te kunnen vertellen over een meubel.
Ja, tuurlijk. En de meerwaarde ervan op tafel te leggen.
Ja.
Dat is een vraag die mij nu nog te binnen schiet. Je hebt een webshop. Verkoop je dan veel op je webshop? Want ik kan me inbeelden, het is ook een prijzig stuk. Mm-hmm. Misschien net wel, ik weet niet hoe ik de vraag moet stellen, want het begint te externaliseren. Soms denk ik aan iets en dan
vormt
mijn vraag pas later. Ja. En we hebben hier ook trouwens, Manouk is een perfecte host, we hebben ook trouwens biertjes gekregen, omdat ze zoiets heeft van twee mannen uit België, die geven bier.
Bier uit Eindhoven,
maar het is dus lekker.
Ik heb trouwens gedronken, voor de mensen die zich afvragen, de langharig tuig.
Voilà, perfect. Mij, ik heb de 100 watt...
De 100 watt.
100 watt. Orchestra of Angels. Zo proeft het al een beetje. Dus,
nou, kijk eens aan. Mijn vraag was, is het net gemakkelijker, denk je, om het via een webshop te laten verlopen en kopen dan, omdat het net iets is dat in de taboe-sfeer zit? Ik kan me ook inbeelden, als ik dan denk aan het kleinere seksueel speelgoed, dat gemakkelijker online wordt gekocht dan dat mensen zeggen van, ik stap een winkel binnen. Omdat ik daar mezelf moet laten zien. Dus ik stel mezelf ook eerder kwetsbaarder op.
Dat is veiliger, hè?
Dat is veiliger, online, dus het is een veilige sfeer.
Ja,
of momenteel zeg je mond aan mond, werkt momenteel nog beter.
Okay. Ik denk omdat het echt nog in het eerste jaar zit. En misschien is er een klein stukje een schakel of zo die je nog mist in de webshop. Ik weet nog niet precies waar het aan ligt. Maar de webshop loopt nog niet zo. Maar als je het dan vergelijkt met een winkel, misschien dat mensen leren kennen in de winkel en dan denken van oké, dan toch een stiekem zo daarna bestellen op een webshop.
Natuurlijk,
dan
ga je wereldberoemd worden met onze podcast.
Uiteraard. Ja, Goes International doen we niet voor niks.
Absoluut niet. Nee, dan ga je de bestellingen zo zien middenlopen. Dat zie je zo. Ik vond het wel een belangrijke vraag om te stellen, omdat het ook wel weergeeft waar dat de eindklant zich in bevindt. Hè. Mm. In welke positie wilt hij of zij zich zetten? Philip, ligt er nog iets op je tong?
Ja, als nu een ondernemer naar jou toestapt, wetende wat jij doet, iets uit de taboe-sfeer halen, iets verkopen wat niet alledaags is. Het mag alledaags zijn, hè? Echt zeker van heel belangrijk, maar het is misschien nog niet alledaags. En die vraagt dan nu van, Manouk, ik zou eigenlijk ook iets willen verkopen. waar dat de mensen nog wat over fluisteren, nog allemaal nog wat bedekt of wat verborgen is, wat is het advies dat je dan zou geven? Hoe zou jij hun aanzetten tot go for it?
Dus een andere ondernemer
ja.
die iets wil verkopen,
wat een beetje schuurt
nog.
Ja, wat een beetje schuurt, ja, inderdaad. Waar we misschien nog niet allemaal klaar voor zijn.
Maar dat is misschien minder als ondernemer spreken, maar iets waar ze zelf affectie mee hebben.
Ja.
Dus dan toch zoeken naar wat datgene is wat hun zelf bezighoudt.
Ja. En dat proberen in de markt te zetten en te verkopen.
Ja. Ja, omdat ze zelf waarschijnlijk het beste weten waarom het schuurt. Waarom het lastig is.
Ja.
Of een taboe opheerst. Dus dan moeten ze misschien toch zelf eerst met de billen bloot voordat ze, voordat ze het andere gaan verkopen.
Ja. Okay. Deze week nog een podcast gehoord van Hermosi. Dat is heel bekend, maar ik zeg zijn naam 9 van de 10 wel fout. Hij heeft heel veel boeken geschreven ook. En heeft een product op de markt gebracht voor de neusvleugels open te houden tijdens het slapen. Die man is binnen een rijk hoor, daar niet van. Maar niet dat dat een einddoel moet zijn, want hij zegt dat ook. Het feit dat ik alle producten heb geprobeerd die te verkrijgen zijn online, omdat mijn probleem zo groot was, heeft ervoor gezorgd dat ik exact wist wat dat mensen nodig hebben. En dat het daarom zo succesvol is geworden. Dus dat geeft heel fel weer die passie, die affectie dat je iets hebt over iets, dat dat toch echt wel de grondlegger of een fundament moet zijn als ondernemer om iets te starten. En niet zozeer van, het kan hè, van hier zit waarde in, hier kunnen we iets mee doen, hier kunnen we in investeren.
Ja,
is toch nog altijd iets heel anders dan dat een ondernemer, een founder, hier aan tafel ook zegt van, maar ik doe dit echt puur vanuit de passie.
Ja.
Misschien is het ook omdat als je een onderwerp hebt dat het een beetje moeilijk is, moeilijk bespreekbaar, dan helpt het wel ook als je er een persoon achter hebt.
Ja.
Dus dat maakt het
met de ervaring, hè?
Met de ervaring die erover kan spreken. Je hebt een gezicht, kan er iets meer, krijgt er iets meer feeling bij. En daarom is het misschien als je zo'n onderwerp hebt dat het makkelijker is om vanuit jezelf. En omdat je moet jezelf dan wel beschikbaar willen stellen daarvoor.
Ja, natuurlijk.
Je kunt dan wel op de voorgrond treden.
Ervaringsdeskundigen op de een of andere manier, hè? Toch? Dat is het. Ja.
Het geeft vertrouwen, verhoogt de gunfactor.
En
daarmee kom je heel, heel ver.
En het past ook wel meer bij nu. Dus waar mensen influencers gebruiken om toch producten aan de markt te brengen, ben ik dat in mijn geval nu zelf.
Ja.
Als je het nu over influencers hebt, is dat iets dat je kan gebruiken in jouw sector?
Ja.
Dat je zegt van, nou, ik gebruik influencers die dan mijn product verder gaan gebruiken.
Zeker weten.
Ja,
ja het is echt wel een scene. En er zijn mensen die veel meer volgers hebben, veel groter bereik, waar het zeker makkelijker is om mee samen te werken. En dat heb ik ook wel gedaan al. Dus ik heb nu een bankje verkocht met we hebben een andere prijs afgesproken en dan een aantal reels afgesproken.
Okay.
Die ik daarvoor terug ga krijgen.
Ja.
En dan is het wel heel erg tof. Het is toevallig een andere meesteres, dus het overlapt een klein beetje. Maar het zou bijvoorbeeld ook een relatiecoach kunnen zijn of seksuologe.
Ja, tuurlijk.
Misschien iemand die feestjes geeft. Er zijn heel veel luxe swingersfeesten. Kan ik me ook wel voorstellen.
Ah, zie. Ja.
Dus dat is wel een heel erg leuke manier om ook via experts...
Maar zo zit je eigenlijk ook, wij komen hier daar juist toch binnen met het idee van, dat zit toch nog een beetje in de kelder, in de kerker, in de dungeon, like dat jij het noemt.
Je hebt een heel strak plan al voor ogen, hoor.
Je weet naartoe.
Het is niet omdat het aangespannen is met een riem. Maar
je weet
heel goed waar dat je naartoe moet gaan. Ja. Dat voel je wel.
En die markt ligt duidelijk open, hè? Dat gevoel. Maar ik begrijp wel dat het daarom niet zo evident is om er overal binnen te geraken. Maar de mogelijkheden die zijn legio, alleszins. Dat is duidelijk. Hè?
Ja, ik fantaseer het allemaal bij elkaar. Maar het is inderdaad, je moet het en ook nog doorpakken en overal tegelijkertijd mee bezig zijn. Want dat is ook wel groeien, denk ik.
Maar ik ga ervan uit dat het de komende jaren, en ik hoop dat ook, niet alleen voor XI als bedrijf, maar gewoon in het algemeen, dat het meer en meer uit die taboe sector zal komen. En dan ligt inderdaad de wereld aan uw voeten, denk ik.
Precies.
Ja, zeker. Nou,
dankjewel.
All right. Manouk, wij eindigen altijd met een quote. Mm-hmm. En ik had jou gevraagd van tevoren, is er een quote die dat jij zelf hebt, die jou heeft geïnspireerd, waar dat je van denkt, dat typeert mij, of dat typeert XI, of dat typeert wat ik doe.
Ja, daar heb ik over nagedacht. Ik heb ChatGPT nog even gebruikt.
Ja, ja, dat is ook goed.
Dat is makkelijk.
Ik werk niet echt vanuit quotes.
Ja.
Ik kon niks bedenken. Maar toen dacht ik, mijn copywriter heeft op een gegeven moment geschreven... Get as dirty as you want with all the luxury that you love. En toen dacht ik wel van, dat pakt de actie wel heel erg. Er zit iets viezigs, iets mag ook wel vies zijn of iets schurends hebben. Ja. Maar het mag wel ook met de luxe en het mag met liefde.
Ja.
Ja, maar ik vind ook wel, je hebt een heel goede copywriter trouwens, want op jouw website staat, als ik het mag zeggen, ja. We believe in play, the kind that makes you crave, shiver and feel alive. We're all about luxury, but never loud, discreet, yet unforgettable.
Ja.
Mooi, hè?
Dat is heel mooi geschreven.
Ja,
gaat aan haar doorgeven, de complimenten.
Ja, ja, mag je zeker en vast doen, want inderdaad, voor iets dat inderdaad vaak wordt omschreven van inderdaad, het is misschien de taboe gewoon die er rondhangt. Hmm. Is dit er wel spot on?
Ja. Ja, dat heeft ze heel goed gedaan. En dat is echt wel samenwerkingen met mensen die het bij me wil houden.
Ja. Filip, mag ik samenvatten wat ik heb geleerd vandaag?
Ja, tuurlijk.
Is dat als je ondernemer, ook al zit in de taboe sector, in een ondernemingsmodus zit en je kan een ecosysteem creëren, waar dat je zelf kan thriven, waar dat je... kan samenwerken met andere ondernemers ook die gewoon dezelfde waarden delen. Niet hetzelfde product of dezelfde service, maar gewoon dezelfde waarden delen om ergens te geraken in het ondernemingslandschap. En je hebt toch een strak plan voor ogen.
Ja.
En je hebt enorm veel passie om het uit de taboesfeer te halen en mensen te prikkelen. Dan lukt dat gewoon.
Ja, absoluut. Ik denk dat je 100% gelijk hebt. Ik heb er ook niks aan toe te voegen. Dat is ook exact wat ik eraan... aan heb overgehouden. Ja.
Top.
Super cool. Maar ook, misschien nog niet belangrijk, waar kunnen mensen jou vinden en waar kunnen ze jou volgen? Waar
en kopen.
Jou, en jou niet, hè, maar jouw bank.
Ja, nee, ja.
Laat dat belangrijk zijn.
Ja.
Ja, nee. Exie.nl.
Exie.nl.
Ja, ik heb het kort gehouden.
Oké, ja, dat is handig. Ja. Ja.
Exie.nl en mijn Instagram heet ook @exie.nl.
Oké.
Dus
allen daarheen om de fantastische, mooie producten met design en met de nodige fantasie te bekijken van Manouk. Zeker en vast. Zeg het nog eens één keer.
Exie.nl
en get as dirty as you want. Of
with all the luxury that you love.
All the luxury that you have. Heel mooi.
Voor onze luisteraars, heel goed nieuws. Wij gaan voor een vierde seizoen van onze sales podcast. Mede ook omdat we dit jaar genomineerd waren voor de beste business podcast op de Belgian Podcast Awards.
Ja.
We stonden jammer genoeg niet op het podium. Dat was de krantentijd. Daar konden we nog niet tegen op.
Nee.
Maar misschien brengen we daar volgend jaar wel verandering in.
Voilà.
We shall see. In ieder geval, wij zijn van plan om heel veel ondernemers nog te gaan interviewen in seizoen 4. Dus als je iemand kent of je hebt een leuke sector die je graag eens een keer zou willen horen, let us know. Wij zijn altijd op zoek naar hele interessante sectoren en figuren.
Voilà. En in de tussentijd, blijf ons gewoon volgen. Dan blijf je ook op de hoogte van alles wat we doen. Dat kan je doen via Instagram, via het Sales Café. Kan je natuurlijk ook doen via LinkedIn, via Marchand Sales Agency. Via onze website www.marchand.agency. Daar kun je ook alle andere afleveringen terugvinden. Daar vind je ook allerlei blogartikelen terug. Dus daar kan je ook terecht voor een hele hoop info. En daar zie je welke allerlei soorten opleidingen en diensten die wij nog aanbieden. En daar kan je natuurlijk ook altijd even kennis maken met een Dirk. En dan wensen we jullie voor nu een heel fijne kerstvakantie toe. Een heel fijn einde jaar toe straks al. En dan... tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.
Bye bye.
Bye.